Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Het zevende vers van Psalm 25. Schriftlezing is deze morgen uit Psalm 86. Psalm 86. Vooraf stellen we ons onder de heilige wet van de Heere. Daarna zingen wij uit het gebed des Heeren, het vierde vers. U wil geschieden, u wil alleen als in de hemel hier beneden. Uw wil is altijd wijs en goed, het is majesteit al wat gij doet. Dat ieder stil daarin berust en uw bevelen doe met lust, het vierde vers. Uit het gebed des Heeren na de wetlezing.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enig gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heren de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Psalm 86, een gebed van David. Heere, neig uw oor en verhoor mij, want ik ben ellendig en nooddruftig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot. O gij, mijn God, verlos uw knecht, die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug de ziel uw knechts, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid, alle die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem mijn smekingen. In de dag mijn benauwdheid riep ik u aan, want gij verhoort mij. Onder de goden is niemand uw gelijk, Heere, en er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenen, Heere, die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. Want gij zijt groot en doet wonderwerken, gij alleen zijt God. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Heere mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven en ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Want uw goede tierenheid is groot over mij en gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. O God, de hoovaardigen staan tegen mij op en de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel en zij stellen u niet voor hun ogen. Maar gij, Heere, zijt een barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Wend u tot mij en zijt mij genadig. Geef uw knecht uw sterkte en verlos de zoon uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, omdat het mijn haters zien en beschaamd worden, als gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zullen hebben. Tot zover het Bijbelgezegen.
Wij zingen terwijl er wordt gecollecteerd uit Psalm 86 en daarvan het 6e en het 8e vers. Psalm 86, vers 6, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. En vers 8, maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. Psalm 86, het 6e en het 8e vers. Gemeente, zondag 49 met vraag en antwoord 124 is aan de orde. En vraag 124 luidt: welke is de derde bede? U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. We staan stil bij uw wil geschieden. We letten op een drietal trefwoorden of werkwoorden in het antwoord. We letten dus op drie woorden: het woord verzaken, het woord gehoorzamen en het woord bedienen. Verzaken, gehoorzamen, bedienen. En eerst het woord verzaken, u wil geschieden. Het klinkt weer als een wens, net als de eerste bede, uw naam worden geheiligd. Of de tweede bede, uw koninkrijk komen. De derde bede luidt, uw wil geschieden. Als die wens werkelijk leeft in het hart, dan zal dat ook op de knieën brengen. Wanneer wij die derde bede lezen en de uitleg van de catechismus, dan wordt daarin Gods wil vooraangezet. De wil van God staat bovenaan. Maar van nature is het precies andersom. De zonde heeft zo verschrikkelijk veel teweeg gebracht in de staat der rechtheid. Voor de zondeval, toen alles nog recht was, stond de wil van de Heere vooraan. Het was voor Adam en Eva eten en drinken om Gods wil te doen. Maar door de verwoesting van de zondeval zijn we zoekers van onszelf geworden en van onze eigen wil. Onze wil is nu door onze diepe val vol boosheid en verdorvenheid. We zijn slaven van de Satan geworden. En we worden als een blind paard door de Satan bij de teugel geleid. Maar nu zet de catechismus in de derde bede Gods wil bovenaan. Dat is een les om te leren. Gods kinderen doen er hun leven lang over om te leren niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Want dat betekent een radicale, een innerlijke omkeer. Dat is de kruisiging van onze eigen wil, van ons eigen ik. Dan moet mijn wil eronder en komt Gods wil in de eerste plaats. Dat heeft alles te maken met bekering. Het verzaken van onze eigen wil is onlosmakelijk verbonden met de waarachtige bekering. Wij gebruiken dat woordje verzaken niet zo vaak meer. In het Duits is het verzichten, dat betekent opzeggen. Dus we moeten de gehoorzaamheid aan onze eigen wil opzeggen. Niet zoals een versje opzegt. Als je iets opzegt, dan doe je het niet meer. In 1581 werd Philips II als koning afgezworen. De gehoorzaamheid werd hem opgezegd. Dat is eigenlijk de betekenis van het woordje verzaken. U moet uw eigen wil, die door de zonde zo door en door verdorven is, afzweren. U moet de gehoorzaamheid daaraan opgeven. Dat is dus een heel sterk woord. Dat afzien van onze eigen wil zou ik een wezenseigenschap van genade willen noemen. Wat gebeurt er als een zondaar wedergeboren wordt? Dan wordt die wil omgebogen. Dan gaan we willen wat God wil. Dan wordt het ons heilig verlangen om voor de Heere te leven, om Hem te eren en de zonde uit te roeien. En niet dat we onze eigen wil dan kwijt zijn, dat blijft een innerlijke strijd. Denk aan wat Paulus gezegd heeft na alles wat hij van de Heere had ontvangen. Hij zegt: het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar dan komen er toch in het geestelijke leven ogenblikken dat onze eigen wil eronder ligt. Soms maar een ogenblik, maar de eigen wil steekt zo de kop weer op. Het zijn wel de beste ogenblikken in het geestelijke leven waar mijn ik eronder gaat. Maar de strijd tegen dat eigen ik blijft. Waarachtige bekering is dus het kruisigen van uw eigen boze wil. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Gelukkig als mijn wil eronder ligt. Paulus heeft het gezegd toen de Heer hem te sterk werd op de weg naar Damascus. Wat wilt gij dat ik doen zal? Paulus had boze plannen in Damascus. Maar daar ging het allemaal ondersteboven. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is het verzaken, het afzweren van uw eigen met zonde doortrokken wil. Dat is het verloochenen van uzelf. Zoals Jezus daarvan gezegd heeft, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Dan gaat uw eigen wil eronder. Die nemen zijn kruis op zich en volgen mij. Wat is dat? Jezelf verloochenen. Ik kan het duidelijk maken met een voorbeeld van de verloochening van Petrus. Wat wilde Petrus zeggen met de woorden, ik ken de mens niet? Dit. Die mens, bekleed met bloed en wonden, die ken ik niet. Die wil ik niet kennen. Zo moeten we leren staan tegenover onze eigen boze wil. Die moeten we niet willen kennen. Wat is het een les om onszelf te verliezen? Jezus zegt, zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie het zelf zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Gelukkig staat er niet die het wil verliezen. Want dat wil niemand. Maar er staat, zo wie het zelf zal verliezen. Daar zorgt de Heer voor. Dat is dat stervende leven, dat al Gods kinderen leren kennen. Dat verzaken van onze eigen wil. Zoals de catechismus dat noemt, dat komt niet bij ons vandaan. Dat komt bij de Heer vandaan. Vandaar dat woordje geef. Dat is een gebed tot de God bij wie het vandaan moet komen. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Deze bidder is ervan overtuigd dat het bij hemzelf niet te vinden is. Hij beseft dat het hem gegeven moet worden bij God vandaan. Dat maakt hem niet lijdelijk, maar dat doet hem roepen. Heere, geeft u het? Het is gegeven goed, het is genade goed. Het verzaken van onze eigen wil komt ten diepste voort uit de geloofsvereniging met Christus, die in de wedergeboorte gewerkt wordt in het hart. Dan wordt een zondaar Christus ingeplant als een levende rank in de wijnstok en gaan de levenssappen vloeien uit de wijnstok Christus in de rank. Van daaruit leren we buigen onder de wil van God. Christus heeft volkomen gebogen onder de wil van zijn Vader. In de stilte van de eeuwigheid, toen heel het heilsplan binnen God is uitgedacht, toen heeft Christus het al gezegd, ik kom om uw wil en om uw welbehagen te doen. Hij is gekomen op deze vervloekte wereld in zijn menselijke natuur. Tijdens zijn omwandeling op aarde hoorden we hem zeggen, het is mijn spijze, mijn eten en drinken om te doen de wil van mijn Vader die mij gezonden heeft. En als in de donkere hof van Gethsemane de helse verschrikking van het lijden op hem aankomt, en als zijn menselijke natuur daarvoor nog terughuivert, dan horen we Jezus zeggen, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Op de heuvel Golgotha heeft hij zijn leven vrijwillig opgeofferd, om zo de wil van zijn Vader te doen. Hij wordt ons getekend als een gewillige borg en zaligmaker. Juist in zijn gewilligheid heeft hij verzoening gedaan over alle onwilligheid, over alle opstandigheid, alle boosheid in het hart van zijn kinderen. Want er kan in het hart van een kind van God zoveel omgaan. U wil geschieden, het zijn maar enkele woordjes. Maar het moet er maar op aankomen als het kruis uw schouders naar beneden drukt. Als de weg zo moeilijk is, als u het liefste moet loslaten wat u hebt in uw leven, of als een vreselijke ziekte uw leven afbreekt, om dan van harte te zeggen, u wil geschieden. Het is alleen vanuit hem dat we het van harte leren bidden, wat het antwoord hier zegt, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en dat we uw wil hartelijk leren beminnen. Hebt u goed gelezen wat er staat? Geef dat wij en alle mensen. Wonderlijk. We hebben zojuist gezegd dat het verzaken van onze eigen wil, dat verloochenen van onszelf, dat is bekering. Het wordt hier gevraagd voor alle mensen. Dat niet alleen wij, maar alle mensen hun eigen wil verzaken. Dat is eigenlijk een gebed om de bekering van alle mensen. Hebt u wel eens gebeden om de bekering van alle mensen? Ik geloof niet dat daar zo vaak om gebeden wordt. Want dan denken we, alle mensen worden toch niet zalig. Er zijn uitverkorenen en er zijn verworpenen. Bidden om de bekering van alle mensen, zou dat verkeerd zijn? Helemaal niet. De catechismus doet het. Onze belijdenis gaat ons voor in het gebed om de bekering van alle mensen. Niet alleen de mensen op wie u gesteld bent en die u lief hebt, maar van alle mensen. Ook van de mensen die u dwars zitten, alle mensen, heel Nederland, heel de wereld. Ook uw bittere vijand. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Waarom vraagt de bidder daarom? Ik zal u enkele dingen noemen. Het is in de eerste plaats gunnend. Als u zelf genade kent, gunt u het iedereen. Dan zou u iedereen wel willen toeroepen. Kom, ga met ons en doe als wij. Dan gunt u de duivel er geen één. Dan gunt u ze allemaal aan deze koning. We kunnen ook denken aan het schriftwoord dat in de veelheid der onderdanen de heerlijkheid van de koning is. Is de Heer het niet waard dat hij door velen, ja door allen gediend wordt? U gaat in het gebed toch niet uit van het verborgene van Gods verkiezing? Dat kan niet en dat mag ook niet. Vanuit de gunning, vanuit de liefde van het hart wordt gebeden. Geef dat wij en alle mensen. Als u in uw eigen onmogelijkheid iets hebt mogen zien van de ruimte van het zalig worden in Christus. Dan gaat u het de Dordtse leerregels nazeggen. Dat het offer van Christus overvloedig genoegzaam is tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Dan kan het voor alle mensen. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Dat was het eerste trefwoord, verzaken. We gaan naar onze tweede gedachte, maar we zingen eerst van Psalm 100. En daarvan het tweede vers. Psalm 100 vers 2. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die Hij voedt en wijdt, een volk tot zijn dienst bereidt. Psalm 100, tweede vers. Tweede trefwoord, gehoorzamen, want het antwoord gaat verder. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. Uw wil geschieden. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Er wordt wel verschil gemaakt tussen Gods verborgen wil en Gods geopenbaarde wil. Dat betekent niet dat er twee willen in God zouden zijn, die met elkaar in strijd zijn. Of in strijd zouden kunnen komen. Het is die ene goddelijke wil. Maar de wil van God heeft een verborgen kant en een geopenbaarde kant. Als het gaat over die verborgen kant van de wil van God, dan kunnen we denken aan het woord uit Deuteronomium. De verborgen dingen zijn voor de Heer en onze God. De geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen. En wat is dan die verborgen wil van God? Dat is onder andere Gods verborgen raad, bijvoorbeeld wie er uitverkoren zijn. Dat ligt besloten in Gods verborgen wil. En ook het hele verdere van ons leven, wat we zullen meemaken, hoe oud we zullen worden, of we plotseling zullen sterven, of dat we een ziekbed krijgen. Al die dingen van ons leven liggen opgesloten in Gods verborgen wil. Heel de wereldgeschiedenis is door God bepaald. Alles verloopt naar Gods raad en naar Gods wil. Er gebeurt niets bij geval. Zonder zijn wil valt er nog geen haar van ons hoofd. Dat ene haartje, waar we zelf helemaal niet op letten, valt op dat moment van ons hoofd, omdat God het wil. De haren van ons hoofd zijn bij hem geteld. De verborgen wil van God gebeurt altijd, onverbiddelijk. Maar daar mogen we niet op een verkeerde manier van uitgaan. We mogen niet zeggen dat toch alles gebeurt zoals God het wil, en dat bidden daarom geen zin heeft. Waarom zou je dan nog bidden? Het gebeurt toch allemaal zoals God wil. De verborgen wil van God kan nooit op die manier ons uitgangspunt zijn, maar wel Gods geopenbaarde wil. Toch moet ook Gods verborgen wil een plaats hebben in onze gebeden. Hoe dan? Zowel de kleine als de grote catechismus van Westminster noemt drie dingen. Daarin wordt gesproken over Gods wil kennen, Gods wil gehoorzamen en je aan Gods wil onderwerpen. Gods wil kennen is altijd door het woord van God. In zijn woord maakt God zijn wil bekend. Daardoor kunnen we die wil leren kennen. Die wil kennen en gehoorzamen heeft te maken met Gods geopenbaarde wil. Daarin openbaart de Heer wat hij van ons eist. Die wil moeten we leren gehoorzamen. Het onderwerpen aan Gods wil heeft echter ook te maken met zijn verborgen wil. De verborgen wil van God komt tot uitvoering in alles wat ons overkomt. In het kruis dat we dragen, in de ziekte die ons treft, in de moeilijke weg die we moeten gaan, dan wordt in het gebed gevraagd onszelf aan die wil van God te mogen onderwerpen. In die drie woorden van de kleine en de grote Westminster catechismus, kennen, gehoorzamen, onderwerpen, wordt aangegeven waar het om gaat. Gods wil kennen. Gods wil gehoorzamen en je daaraan onderwerpen. Dat mochten we wel uit ons hoofd leren. We vragen of de Heer dat in ons hart wil leggen. Dus Gods geopenbaarde wil vinden we in het woord van God. Daaruit kunnen we zijn wil leren kennen. De goddelijke wil vindt u in de eis van geloof en van bekering. Hoe vaak staat het er niet? Gelooft het evangelie? Bekeert u? Bekeert u? Bij Gods geopenbaarde wil hoort ook de eis van Gods wet. Doe dat en ge zult leven. Gods geopenbaarde wil is ook dat hij zich openbaart als de heilige en rechtvaardige God die de zonde straft. Maar hij openbaart zich ook in de rijkdom van zijn genade en barmhartigheid. De Heer zegt: zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. De Heer zoekt uw ondergang niet, maar uw behoud. Daarom maakt hij u zijn wil bekend. De prediking van Gods geopenbaarde wil, de prediking van het woord van God, dat moet ons op de knieën brengen. O God, u zegt: bekeert u en geloof het evangelie, maar ik kan me niet bekeren. Bekeert u mij? Dat is een Bijbels gebed. Geeft u me dat geloof, wat ik lees in uw woord, dat het geloof een gave van God is. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Dan gaat Gods geopenbaarde wil ons op de knieën brengen. Er zijn mensen die spreken over hun onmacht. Zij zeggen dat een mens zich niet bekeren kan en dat God dat moet doen. Daar schuilen ze zich achter weg. We zeggen het niet hardop, maar heimelijk geven we dan God de schuld dat we altijd nog onbekeerd zijn. Dan had de Heer me maar moeten bekeren. Maar bedenk toch dat onze onmacht alles te maken heeft met onze schuld. Als u onze onmacht losmaakt van onze schuld, dan gaat u absoluut een verkeerd spoor. Onze onmacht is onze schuld. Als dat werkelijk uw schuld wordt, wordt het ook uw nood. En dan brengt het u op de knieën. Het is Gods geopenbaarde wil dat de Heere ons op de knieën wil hebben. Hij wil erom gevraagd worden. Hij zegt: doe uw mond wijd open. Ik zal hem vervullen. O, zouden we dan niet dagelijks de Heere moeten zoeken in onze gebeden? Het is zijn geopenbaarde wil dat hij zegt: roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. We leren dus de geopenbaarde wil van God kennen uit zijn woord. De catechismus van Westminster zegt: het gaat erom dat ik me aan die wil van God leer onderwerpen. Dan gaat het om die verborgen wil die uitkomt in wat God allemaal doet in mijn leven. Ook dat kruis, ook die ziekte enzovoorts. Maar ook dat ik de wil van God zal gehoorzamen. Dat heeft dus te maken met Gods geopenbaarde wil. Waarvan hier de Heilige Heidelberger Catechismus zegt: uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Het mag wel dagelijks ons gebed zijn: leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. De wil van God is alleen goed, want de Heere is de algoede, de alwijze God. Het is wijsheid en goedheid wat God doet. Er is geen betere plaats dan onvoorwaardelijk te buigen onder Gods wil. Maar dat wil wat zeggen. Dat gaat dwars tegen mijn wil en tegen mijn ik in. Als uw levensweg zo moeilijk geworden is, en zo raadselachtig, als het zo heel anders gaat in uw leven dan u gehoopt hebt, als de Heer het liefste van u wegneemt, om dan te zeggen dat het goed is wat de Heer doet, wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Dat is genade, om zo de wil van God in het hartelijke onderwerpen eraan goed te keuren. Als de Heer ons veroordelen moet, als de Heer moet zeggen, als de rechtvaardige God, dat hij ons voor eeuwig moet verstoten, om dan naar het woord van Calvijn de Heer te leren rechtvaardigen. Dat wil zeggen dat we dan de Heer goedkeuren wat God doet. Ook al zou hij ons voor eeuwig verstoten, maar dan blijft het toch de schreeuw van het hart. Is er dan, o groot ontfermer, is er voor een nare kermer, voor een schreier nog gehoor? Is er nog een open oor? Het is alleen door de kracht van Gods genade dat we geen kwaad woord meer van de Heere willen horen. Ook al gaat de weg door strijd en diepte heen. Genade valt de Heere toe, wat hij ook doet. Daardoor erkennen we Gods doen en recht en komen we aan zijn kant terecht. Ziet u Job op de ashoop zitten? O, wat een diepe weg moest Job gaan. Hij was het ook niet altijd met God eens. Het boek Job getuigt ervan dat hij zijn waaroms naar de hemel heeft geslingerd. Maar er zijn toch momenten geweest op de ashoop dat hij onvoorwaardelijk aan Gods kant terechtgekomen is. En dat hij mocht zeggen: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Ziet u Aaron, de hoge priester, staan bij de zwart geblakerde lichamen van zijn zonen, Nadab en Abihu. Ze werden verteerd door vuur van de hemel, omdat ze vreemd vuur op het altaar brachten. Wat lezen we dan van Aaron? Doch Aaron zweeg stil. Dat was geen zwijgen in opstand of in doffe berusting. Dat kan ook, dan zegt men: ach ja, de mensen doen het je niet aan. Dus er zit niks anders op dan je maar te schikken. Nee, het was bij Aaron een stilzwijgen voor God, een Godes stilzwijgen. Ook al was zijn vaderhart verscheurd door verdriet, het was toch goed wat God deed. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Godes stil. Doch Aaron zweeg stil, dat is die hartelijke onderwerping aan wat God doet. Dan kan ik het doen en de wil van God. Dan kan ik het doen en de wil van God niet doorgronden en niet begrijpen. Dan schreeuwt mijn eigen ik er tegenin. Maar dan mag het toch erkend worden dat het wijsheid is wat de Heere doet. En dat zijn wil wijs, goed en heilig is. Het is een gezegende plaats als u aan Gods kant mag komen. Als de Heere u geen kwaad meer kan doen. Dat geeft rust. Dat geeft kracht. Dat geeft vrede in de moeilijkste omstandigheden. Als ik niet onder God kan komen, oh, wat geeft dat een onrust. Maar als ik hartelijk buigen mag onder Gods wil, dan geeft dat de onderwerping dan geeft de onderwerping rust. Dan is het goed wat de Heere doet. Het is het verlangen van ieder die de Heere vreest om meer op die plaats te mogen zijn. Elke dag dragen we dat opstandige ik mee. Vlees en bloed onderwerpen zich niet aan de wil van God en het kan ook niet. Van onszelf zijn we een en al opstandigheid tegen God en onwilligheid. Een van de Hebreeuwse woorden voor zonde is het woord rebellie, opstand. En wat leeft dat diep in het hart? Daarom hoor ik deze bidder zeggen, Heere, geef dat wij uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Heere, brengt u dat eigen dwarse ik er maar onder. Mag ik hartelijk goedkeuren wat u doet? Het is een gebed om de ondergang, om de dood van onze eigen boze wil. Het is een gebed tegen uzelf in, maar het is zo'n noodzakelijk gebed. Zonder enig tegenspreken. Wij zitten zo vol met tegenspraak. Denk maar aan het volk Israël in de woestijn. Waren we maar in Egypte gebleven, dan zitten we hier in die ellendige woestijn. Denk eens aan Asaf voor hij in Gods heiligdom kwam. Hij zei, Heere, u doet het helemaal verkeerd. De goddelozen die met u niet rekenen hebben vrede en mijn verdrukking is er iedere morgen. Dat leeft zo diep in ons hart. We zijn als kinderen van Adam buiten het paradijs, vaten vol tegenspraak. De beste momenten in het geestelijke leven zijn de momenten waarop het eigen ik eronder ligt en we van harte mogen zeggen en beleven dat het goed is wat de Heere doet. Maar o, wat kan het eigen opstandige en vijandige zondaarsbestaan gauw de kop weer opsteken. Maar nu is er één met een hoofdletter die nooit heeft tegengesproken tegen de wil van zijn vader. En dat is de dierbare Borg. In hem is verzoening voor al die tegenspraak in het hart. Hij moest zoveel tegenspraak ondergaan. De wereld sprak hem tegen. De fariseeën en de schriftgeleerden spraken hem tegen. Zijn eigen discipelen spraken hem tegen. Toen hij begon te spreken over zijn lijden en sterven. Petrus, als de tolk van zijn discipelen, van al de discipelen, heeft gezegd, dat zal u geenszins geschieden. Wij hebben zijn eigen discipelen, wat hebben zijn eigen discipelen hem tegengestaan, met al hun tegenspraak. En het is met Gods kinderen vandaag niet anders. Wat staan we de Borg menigmaal in de weg? Wat lopen we hem vaak voor de voeten met onze eigen onwillige ik? De Heere moest van het volk van Israël zeggen dat hij 40 jaar verdriet had gehad van het geslacht. Toch heeft de Heere al die tegenspraak verdragen. Christus heeft nooit één woord tegengesproken. Geloof het toch, waar een mens zijn tegenspraak verliezen mag. Waar hij terecht mag komen aan de voeten van de Heere, daar valt het zo mee. Wat een zegen als alle tegenspraak ophoudt. En ik het eens mag zijn met wat God doet, dan verdwijnt mijn wil in zijn wil. Weet u wat dat is? Dan is er iets van de hemel in het hart, als mijn wil ondergaat in zijn wil. Vanuit de bediening van Christus. Daar moet het altijd vandaan komen. En daar komt het altijd vandaan. We gaan naar het derde trefwoord. Maar we gaan eerst met elkaar zingen uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Psalm 40 vers 4. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Het vierde vers van Psalm 40. trefwoordje was het woord bedienen. Het woord bedienen. Wij lezen in het slot van het antwoord. Opdat al zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen. En uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Het woordje bedienen hoort bij het ambt. Het ambt wordt bediend. Het woordje uitvoeren hoort bij beroep. Het beroep wordt uitgevoerd. Vandaar ambt en beroep, bedienen en uitvoeren. Er wordt in het antwoord van de catechismus verwezen naar de hemel. Dat heeft Jezus ook gedaan in de derde bede. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Mag het op de aarde zo zijn zoals het in de hemel is? Dat wordt er eigenlijk mee bedoeld. Wat is de hemel? De hemel is leven in volkomen overeenstemming met Gods wil. Daar is geen tegenspraak, geen opstand en geen zonde meer. In de hemel wordt nooit anders gedaan dan Gods volmaakte en volkomen wil. Als we altijd weer stuiten op ons eigen ik dat niet wil buigen onder God. Oh, dan doet dat een kind van God wel eens hartelijk naar de hemel verlangen. Want dan is er toch een verlangen in het hart om altijd volmaakt Gods wil te doen. Die wil die alleen heilig, wijs en goed is. Die wil van hem die alle lof, eer en aanbidding waardig is. Dan doet dat wel eens verlangen om eeuwig zijn wil te doen. Want de hemel is niet een gemakkelijk leventje naar onze eigen wil. Dat heeft er totaal niets mee te maken. In de hemel wordt eeuwig zijn wil gedaan. In dat verband wijst de catechismus ons op de engelen. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. De engelen zijn gedienstige geesten, want zij hebben geen lichaam zoals wij. Zij doen altijd volmaakt Gods wil. Zonder tegenspreken gehoorzamen ze hem op al zijn wenken. De wereld van de engelen is een wereld op zichzelf. Onder de engelen is er een verscheidenheid. Denk maar aan de serafijnen, de heilige wachters, de zangers tot Gods eer en aan de cherubijnen, de wachters tot Gods eer. Denk aan de aartsengelen, Michael en Gabriel, die een leidende plaats hebben in de engelenwereld. En denk eens aan de miljoenen van heerlegers, hemelse heerlegers. Denk maar eens aan wat er in Dothan gebeurde. Elisa zag die engelen wel, maar zijn knecht zag ze nog niet. Elia zag al die engelen rondom de stad. Dat deed hem zeggen, er zijn er meer voor ons dan er tegen ons zijn. Later zag zijn knecht het ook op het gebed van Elisa. Al die engelen voeren Gods bevelen uit. Zij waken over Gods kinderen. Volgens de Rooms-Katholieke Kerk hebben al Gods kinderen een eigen beschermengel, die altijd bij hen is. Gods woord biedt niet voldoende grond om zo ver te gaan. Maar dit is wel zeker, dat er een engelenwacht is rondom degenen die de Heere vrezen. Hij zal zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. In de wereld van de engelen is een rijke verscheidenheid, maar ook een rijke eenheid. Want allen zijn ze eenparig in het doen van Gods wil. En nu worden die engelen hier als een voorbeeld gesteld. Die trouw en die gehoorzaamheid. Van de engelen zijn volmaakt. Trouw is in dit verband gehoorzamen zonder tegenspreken. Er wordt gebeden, Heere, leer ons ons ambt en beroep zo te verrichten zoals de engelen dat in de hemel doen. Er zijn allerlei beroepen. Maar uw beroep op aarde is een goddelijk beroep. Jezus was timmerman. Ik zou haast zeggen dat het een eer is om timmerman te zijn. Want dan hebt u het beroep van Jezus. Maar er zijn nog allerlei andere beroepen. Of u nou achter uw computer zit. Of achter het stuur. Of op het land. Noemt u alle beroepen maar op. Het is een goddelijk beroep. Ook als u moeder bent in uw gezin, denk erom dat de plaats van de moeder in het gezin ook een goddelijk beroep is. Het is van grote waarde en betekenis als moeder in het gezin is. Hier horen we het gebed. Mag ik in mijn goddelijke beroep zo getrouw zijn als de engelen in de hemel? Zo gewillig om te doen wat God van mij vraagt? Als het Gods wil is dat ik in dit beroep moet uitoefenen, dan zal ik dat gewillig doen. Nou ga ik wel in tegen de geest van deze tijd. Men is nooit tevreden. Men wil al verder opklimmen en al hoger en al meer verdienen. En ik zeg niet dat u geen promotie mag maken op uw werk, maar vraag wel altijd of het naar Gods wil is. Wat is het dan betekenisvol dat Christus, de borg en zaligmaker, ook zijn goddelijk beroep heeft uitgeoefend? Hij deed het gewillig, omdat het zijn spijze was om de wil van zijn vader te doen. Weet u wat dat betekent? Ieder beroep brengt zijn eigen zonde met zich mee. Maar ook voor beroepszonden is er vergeving bij de zaligmaker. Hij heeft als borg zonder zonde, volkomen gewillig, zijn goddelijk beroep als timmerman hier op aarde uitgericht, voordat hij zijn openbare optreden begon als de beloofde Messias. Hij is in alles verzocht geweest, maar zonder zonde. Zo moet u eens denken over uw goddelijk beroep, om op de plaats die God u gaf zo te gehoorzamen aan zijn wil. Bij het woord beroep hoort het woord uitvoeren. Bij het ambt hoort het woord bedienen. We zouden in zeker opzicht van ieder kunnen zeggen, als het goed is, dat hij het ambt aller gelovigen heeft. We dienen allen ambtsdragers te zijn. Daarbij zouden we eens heel goed moeten overwegen hoe onze belijdenis daarover spreekt. Omdat er vaak zo gemakkelijk gesproken wordt over het ambt aller gelovigen, maar ik denk dat we bij deze zondag toch in het bijzonder mogen denken aan de ambtsdragers in de kerk. Hun ambt wordt bediend. Daar zit het woord dienaar in. De grote ambtsdrager Christus was dienaar van God. Hij heeft gezegd, ik ben in het midden van u als één die dient. Hij heeft slavenwerk gedaan toen hij de voeten van de discipelen gewassen heeft. Zo heeft Jezus mogen dienen. En zo wordt nog het ambt bediend om daarin gewillig en getrouw te zijn. Gewillig en getrouw op de preekstoel, op het huisbezoek, op het ziekenbezoek, op vergaderingen enzovoorts. Getrouw en eerlijk met mensen omgaan. Ook al ontmoet u in de bediening van het ambt tegenspraak en weerstand en verzet. Ook konden we het ambt maar zo getrouw en zo gewillig bedienen als de engelen in de hemel doen. Wat komen we dan ook als ambtsdragers ontzaglijk veel tekort? Weet u waarom vooral? Omdat er veel te weinig op Christus wordt gezien. Want hoe kunt u het ambt bedienen als u niet bediend wordt uit de grote ambtsdrager Christus? Ik hoop dat er ook gebed mag zijn voor de ambtsdragers. Het zijn mensen die het van zichzelf niet kunnen, die zoveel fouten en zoveel vergissingen maken, en die toch tot dat ambt geroepen worden om een vriend van de bruidegom te zijn en zo zondaren te leiden tot de bruidegom. Dat kan niet zonder gebed. Het gebed van antwoord 124 is, geeft u het Heere. Geef dat wij ons beroep en ambt mogen uitvoeren en bedienen als de engelen in de hemel. Wat hebben we dan nodig? De bediening uit de grote dienaar uit het heiligdom, Christus Jezus. Zo wordt ons hier de betekenis van de derde bede voorgehouden. Daar komt uiteindelijk niemand onderuit. Wie u ook bent, waar u ook staat en hoe uw leven ook is. Laat ook onze jongelui maar veel vragen om de wil van de Heere te mogen doen. Er staat, opdat al zo een iegelijk, iedereen, niemand van ons uitgesloten, zo zijn ambt en beroep verrichten en bedienen mogen als de engelen in de hemel. Dan zijn we allemaal schuldige mensen. Wat is er vaak weinig besef van wat ons hier wordt voorgehouden. Wat kunnen we onwillig en opstandig zijn in ons beroep of in ons ambt, als het niet naar onze zin gaat of als we er zelf zo tussen zitten? Wat kan er veel tegenspraak zijn in ons hart, waarin Christus is verzoening, omdat hij zijn ambt, zijn beroep, zo volmaakt en volkomen verricht heeft als borg om al die schuld te verzoenen. Dan mag het ons gebed wel zijn voor het eerst of ons of opnieuw, Heere, breng ons toch aan zijn voeten. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, het is uw trouwe zorg en uw goedheid, als we vanmorgen zo in alle rust naar uw woord mochten horen. Die rust die was er aan de buitenkant, Heere. Mag het van binnen onrustig zijn als we ontdekken dat het in ons leven niet klopt. Dat er zoveel opstandigheid is. En zoveel behoefte om onze eigen wil te laten gelden. O, bekeer ons dan toch. Wilt u ons hart dagelijks vernieuwen. Opdat het uw wil zou gaan doen. Brengt u ons op de knieën, Heere, als we onszelf nog zo overeind kunnen houden. Bekeer ons toch, u oud zijn of jong. Werkt u in ons hart en wilt u daar uw woord voor gebruiken, ook wat we vanmorgen mochten lezen. Heb dank voor uw goedheid en voor uw trouwe zorg, die ons ook daarin weer hebt betoond. U gaf krachten en alles wat nodig was. Wilt u het verkeerde eruit wegnemen, het onze verzoenen. Met uwe zegenen en gedenkt u ons in het verdere van deze middag. Bewaart u ons, Heere, en help ons bij de dingen die te doen zijn. Mogen we het van u verwachten. En mogen we tot u opzien, ook in ons ambt, maar ook in ons beroep. We bidden u dat, om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is van Psalm 119 en daarvan vers 67. Psalm 119 vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mocht keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast, hij laat het mij toch nimmer overheren. Verlos mij, Heere, van mensen overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. Vers 67 van Psalm 119. eindigen wij met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.